Genesis 1, waar we de vorige maal enigszins hebben stilgestaan bij de dingen van de tweede dag, daar zijn we zo ongeveer gebleven. Namelijk dat er een uitspansel zou zijn tussen de wateren, een uitspansel namelijk tussen de wateren boven en de wateren beneden het uitspansel. Dat was wat ons daar werd voorgehouden. We hebben er even bij stilgestaan, omdat het feitelijk te maken heeft, niet alleen met het scheiding maken van of tussen wateren, want dat gebeurt natuurlijk ook, maar ook spreekt het over het ontstaan van, of het weer ontstaan van, de hemel, die hier als uitspansel wordt aangeduid en waarvan uit de beschrijving blijkt dat die hemel, of het uitspansel, omgeven wordt door water. Dat is de betrekkelijk eenvoudige gedachte, die echter in ons denken nogal tot wat complicaties leidt. Maar daar zullen we het verder niet over hebben. Het gaat erom dat we nu komen bij vers 9, bij de bespreking van de derde dag, waar staat dat de wateren van onder de hemel, oftewel van onder het uitspansel, in één plaats vergaderd worden en dat het droge gezien worden. En het was al zo. En God noemde het droge aarde en de vergadering der wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zeide dat de aarde uitschiette grasscheutjes, kruid, zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad daarin zij op de aarde. En het was al zo. En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid, zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welk zaad daarin was, naar haar aard. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De derde dag. En in deze derde dag gaat het dus om te beginnen weer om het water. Het water wat we in vers 2 al gezien hebben. Wateren waarin eerst licht gebracht wordt op een of andere wijze. Daarna worden die wateren verzameld. Dat wil zeggen, de wateren worden teruggedrongen ten behoeve van de hemel, want zo is het nou eenmaal, ten behoeve van het uitspansel. Dat wil zeggen, er komt een uitspansel en daar waar het uitspansel komt, verdwijnen de wateren. De wateren worden dus teruggedrongen om plaats te maken voor het uitspansel. En op de derde dag worden de wateren nog verder teruggedrongen, verzameld, om plaats te maken voor de aarde, voor het droge land. Dat is de gedachte. Zodat aan het begin van het verhaal alles water is. Na de tweede dag heb je hemel en water. En in de derde dag heb je de hemel, de aarde en water. Zodat daar de hemel en aarde allebei als het ware uit het water ontstaan zijn. Omdat de wateren nou eenmaal zijn teruggedrongen. Eerst door het uitspansel, oftewel de hemel. Daarna min of meer door de aarde. Het is dus een terugtocht van het water. Dat kan ook niet anders, want we dienen te beseffen op grond van vers 2 dat de hele schepping eigenlijk vol stond met water. Daar komt het ongeveer op neer. En dat is in verband met een oordeel wat gekomen is. Maar de bedoeling is dat die wateren zich terugtrekken en dat er toch ruimte gegeven wordt voor allerlei soorten van leven die ook hier genoemd worden. In ieder geval komt uit de wateren komt de hemel voort in de eerste plaats en in de tweede plaats de aarde, het droge land. Om zo te zeggen. Dat was het verhaal. Goedenavond. Kom. Dus een terugtrekking, een terugwerking van de wateren in twee fasen. De eerste keer om ruimte te maken voor het uitspansel, namelijk de hemel. En de tweede keer om ruimte te maken voor de aarde. Wat hetzelfde is als het droge land, want zo noemen wij dat dan weer gewoonlijk. Dat was dus vers 9, daar staat dat de wateren van onder de hemel, de wateren zijn namelijk gewoon onder de hemel, het gaat om de wateren die nou eenmaal onder de hemel zijn, dat maakt dan weinig meer uit waar ze precies zijn, want u moet niet de fout maken te denken dat het alleen gaat om de wateren van onder de hemel en niet om de wateren boven de hemel uit de voorgaande versen. Dat gaat namelijk niet. In de voorgaande verse wordt gesproken over wateren onder en wateren boven het uitspansel, omdat het uitspansel is te midden van de wateren. Maar daarna moet het duidelijk zijn, ik heb de tekening trouwens al weggehaald van bord, daarna moet het duidelijk zijn dat de wateren eigenlijk altijd onder de hemel zijn. Alleen als het een keer staat boven, dan betekent het uiteraard voorbij. Maar dat is een wat bijzondere uitdrukking, alleen in het verband van deze tweede dag hier, en daarna vinden we dat zo niet meer. Het blijft natuurlijk altijd daarna zo dat de hemelen, of de hemel is, boven de zee boven het water. Dat de wateren zijn onder de hemel. Ongeacht welke kant het ook is. Ik zeg het altijd voor zo. Namelijk, hier heb je de wateren, zo in het rond, weet je wel, dat is het ongeveer. En hier in het midden heb je de hemel. En de gedachte is aanvankelijk dat dit bijvoorbeeld, maar laat ik het nou eens hier zetten, dat dit de wateren van onder het uitspansel zijn. En daar zijn dan de wateren boven het uitspansel, van hier vandaan gezien althans. Maar later speelt dat geen enkele rol meer, want het zal blijken dat daar in de richting naar buiten is namelijk altijd onder of beneden. En de andere richting andersom, namelijk naar binnen, is per definitie altijd boven. Zodat als je naar boven gaat, als we allemaal naar boven gaan, kan het niet anders of we ontmoeten elkaar daar ergens. Terwijl als we naar beneden gaan, dan raken we alleen maar verder van elkaar af. Dat is ongeveer de gedachte. En dat is niet alleen maar filosofisch bedoeld, maar dat is het natuurlijk ook. Het is een heel simpele waarheid eigenlijk. Dus het blijft daarna gewoon zo dat er gesproken wordt over de wateren onder de hemel. En dat zijn dan dus alle wateren in vers 9. En die worden in een plaats vergaderd. Dat wil zeggen, ze worden bij elkaar gebracht. En daardoor maken ze plaats voor het droge. Dat staat er. Hè? En dat het droge gezien worden. Dus de wateren worden vergaderd. Het gaat dus steeds om het water. Eerst is het een uitspansel te midden van het water. Daarna worden de wateren verzameld omdat het droge eruit zou voorkomen. Dus het wordt altijd uitgegaan van het water. En de hele rest is uit het water voortgekomen. Nou goed. Er werd dus iets droogs gezien. Het was al zo. En vers 10 staat dan, een God noemde het droge aarde. Dat is van belang om te onthouden. Want anders denkt u misschien ook nog dat onze planeet in de Bijbel zo heet. Maar punt 1, de aarde is geen planeet in Bijbelse gedachten. En punt 2, hij heet niet aarde. Aarde is alleen het droge land. God noemde het droge aarde. Ik weet niet of ik het woord aarde al eens besproken heb naar aanleiding van vers 2. Daar staat immers ook de aarde, of naar aanleiding van vers 1 eigenlijk. De aarde is het Hebreeuws erets. Trouwens, het is gewoon hetzelfde woord, met een beetje fantasie kunt u zien dat het eigenlijk hetzelfde woord is. Erets of aarde. Dat is niet de aanduiding van een planeet of een hemellichaam of hoe dat maar heten mag. Het is de aanduiding van een bepaald gebied dat ook uitdrukkelijk begrensd is. Daardoor varieert het in betekenis. Dat is ook in het Nederlands overigens zo. Ik vertel niks nieuws, het is niet een specifiek Bijbelse waarheid, maar ook in het Nederlands zo. Wat is aarde voor iets? Het kan zijn dat spul wat je gewoon op kunt rapen, als er toevallig kinderhoofdjes liggen, zou ik maar zeggen. Graaien in de bagger. Geen klinkers, misschien liggen er dan, hè? Alleen medeklinkers. Nou goed, maar dan graai je wat van die aarde op, dat heet aarde. Dat kan. Maar het kan een veel uitgebreidere betekenis hebben. Erets of aarde wil namelijk altijd zeggen dat het een begrensd gebied is. Daar komt het op neer. Het is altijd een begrensd gebied. Maar er zijn drie manieren waarop de aarde begrensd wordt. De ene manier is door andere aarde. Want aarde komt overeen, ook met ons Nederlandse woord, land. En dat woord erets in de Bijbel wordt hier in Genesis 1 vertaald met aarde, maar het wordt daarna bijna altijd vertaald met land. En daar geldt precies hetzelfde verhaal voor. Namelijk, land is een begrensd gebied, want of het wordt begrensd door ander land, of het wordt begrensd door de zee, dan houdt het land immers ook op. Makkelijk, hè? Ik heb bij de vijf matras geleerd dit, hè? We hebben er nou nog één, namelijk. Het kan ook begrensd worden door de hemel. Oftewel, te land, te zee en in de lucht.
Ja, ik vrees al dat ik het moest uitleggen, maar goed. Nou ja. Maar zo is het nou. Een land kan begrensd worden door de hemel, het kan begrensd worden door ander land, kan begrensd worden door de wateren. En in de praktijk is de exacte betekenis van het woord land in de Bijbel, of aarde in de Bijbel, afhankelijk van in welk verband het voorkomt. wordt bijvoorbeeld uitgebreid over Israël gesproken en gaat het dan ineens over dat land, dan weten we hoe het zit. Dat is Palestina, wordt begrensd door de landen van andere volkeren daaromheen. En aan één kant wordt het ook begrensd door de Middellandse Zee. Dat is nou klaar. Maar gaat het om land en zee, dan weten we meteen waardoor het land begrensd wordt. En ik val het door de zee. Maar staat er, dan wordt het anders vertaald, hoor. Dan staat er ineens aarde en hemel, want dan heet het ineens niet meer land, zo vertaalt men het dan niet meer. Maar dan vertalen we met aarde, wel aarde en hemel, dan wordt de aarde begrensd dus door de hemel. En is het hele vlak hier beneden, waarbij de zeeën helemaal geen rol spelen in het verhaal. Maar waar het dus uitdrukkelijk om gaat, is dat het woord land niet de aanduiding is van onze zogenaamde planeet of de wereld waarin wij leven of iets dergelijks. Nee, het duidt aan een bepaald gebied. Bepaald wil zeggen dat er palen omheen staan, een begrensd gebied dus. Het is een begrensd gebied en op een of andere wijze moet uit het verband blijken waar die grenzen liggen. Als bijvoorbeeld staat, ik noem maar even een voorbeeld. Als bijvoorbeeld staat in het Nieuwe Testament dat alle geslachten der aarde over de Heer Jezus rouw zullen bedrijven als over een eerstgeboren zoon, dan weet je waar het daar om gaat. Dan gaat het namelijk niet over alle droge land in vergelijking met de zee, maar gaat het over het land in vergelijking tot andere landen. Dat het dan met aarde vertaald is, is in het Nederlands nogal misleidend, want het gaat gewoon om al de geslachten van Israël. En wij weten dat, omdat het een uitdrukking is die ontleend is aan het Oude Testament, Zacharia 12. En daar gaat het om de geslachten van Israël, alle geslachten van het land zullen over hem rouw bedrijven. Zie? En dat zijn dus dingen waar je mee moet oppassen als je het woord aarde tegenkomt. In veel gevallen, als er aarde staat, is dat niet een goede vertaling eigenlijk. Omdat het woord land beter zou zijn, dan kun je altijd nog zelf uitmaken welk land het eigenlijk is. Of het alle land is, of alleen het land van een bepaald volk. En in veel gevallen is dat laatste het geval. Goed, nou als we dus hier in Genesis 1 vers 10 ineens lezen over aarde, dan wordt hier dus gezegd dat het de naam is van het droge. Dat gebied waar de zee niet meer is, wat de zee heeft moeten prijsgeven. Dus aarde staat dan voor al het droge land, zo zeggen wij dat dan. Maar nogmaals, er is in de grondtekst geen verschil voor het woord aarde of land. Hetzelfde woord Eretz. God noemde het droge Eretz. Aarde. En de vergadering der wateren. Een schitterend woord voor de zee. Hè? De vergadering der wateren. Verzameling van water dus. Noemde hij zeeën. En daarmee is dat bepaald. Aarde tegenover de zeeën. En God zag dat het goed was. Dat er scheiding was tussen land. Droogland en zee. Maar nou we meteen verder gaan. Want hiermee is het verhaal niet af. Er staat namelijk meteen achteraan niet. En het was avond geweest, het was morgen geweest, de derde dag. Maar het gaat nog een keer verder, opnieuw met. En God zeide. God zeide namelijk dat de aarde uitschiette. En er komen wat merkwaardige termen die zo uit de reformwinkel schijnen te zijn weggelopen. Over kruid en zaad en weet ik veel. Allemaal. Maar goed, dat de aarde uitschiette, grasscheutjes, kruid. Zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard. Welk zaad daarin zij op de aarde. En het was al zo. En dus de aarde, het droge land dus, bracht voort grasscheutjes, kruid, zaadzaaiende naar zijn aard. En vruchtdragend geboomte, welk zaad daarin was naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En toen pas, staat er, was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. Zodat er op deze derde dag feitelijk twee dingen gebeuren. Namelijk, één is het verschijnen van de droge aarde uit de zeeën. En daarna dat de aarde ook het een en ander voortbrengt. Het precieze daarvan weten wij uiteraard niet. Er zijn nog wat verklaringen voor te bedenken. Maar ik zou aan geen enkel daarvan enige voorkeur kunnen geven. Het enige wat duidelijk moet zijn, is dat hier dingen worden voortgebracht door de aarde. En het belangrijkste van die dingen die door de aarde worden voortgebracht is, dat zij weer zaad dragen en zichzelf dus voortplanten. En dat naar hun aard, en dat staat vooral in verband met dat zaad, welk zaad daarin was naar zijn aard. Dat is vers 12. En dat betekent dat bijvoorbeeld een paardenbloem ook zaad voortbrengt, waaruit weer een paardenbloem eventueel voortkomt. Om maar eens een onbenullig voorbeeld te geven. Want stel je voor dat er een appelboom uitkomt, dat zou bijzonder lastig wezen natuurlijk ook. Maar het gaat erom dat dat wat voortgebracht wordt, is van dezelfde aard. En je moet wel bedenken dat hier voor de eerste keer in de Bijbel eigenlijk over voortplanting gesproken wordt. Het lijkt een wat onbenullige gedachte, maar het is toch echt zo dat diezelfde waarheid in 1 Korinthe 15 weer naar voren gebracht wordt. Als beeld overigens van opstanding, en dat is wel aardig om het nou even aan te halen, al loop ik dan wat hard vooruit. Maar in 1 Korinthe 15 wordt in de eerste plaats wordt daar door sommigen de opstanding in het algemeen ontkend. En dan zegt de apostel Paulus dat het onzin is. En dan zal er misschien iemand vragen, in vers 35, want daar staat, maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden? Want eerst gelooft men er niet in, maar dan maakt Paulus duidelijk dat het wel noodzakelijk is, dat het wel moet, het moet helemaal zo zijn. En dan zal men als volgende excuus hebben om er niet in te hoeven geloven, dat men niet snapt hoe het dan zal gebeuren. Of hoe het gebeurd is, eventueel. En het antwoord begint dan heel plechtig met, gij dwaas. Dat is weer wat anders dan beminde gelovigen, hè. Gij dwaas, daar begint het mee. Gij dwaas, hetgeen gij zaait wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hij gaat het uitleggen. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan. Alleen maar een graankorrel dus. Naar het voorvalt van tarwe of enig der andere granen. Maar God geeft hetzelfde een lichaam gelijk hij wil, en aan een ieder zaad zijn eigen lichaam. Dus de gedachte is, als je één, bijvoorbeeld tarwekorrel, zaait, dan sterft die tarwekorrel, maar daaruit komt voort een nieuwe aar, als alles goed gaat, met een nieuw lichaam, een nieuwe vorm. Het zijn ook andere graankorrels dan die in de grond gingen, uiteraard. Er komt wat anders op dan dat je erin stopt. Dat is de eerste gedachte. En dus een beeld van de opstanding, waarbij dus gezegd wordt dat bij de opstanding men niet in hetzelfde lichaam verschijnt als waarin men begraven werd, om het maar eens eenvoudig te houden vanavond. Moet in de aarde van sterven, niet hetzelfde komt er weer uit, maar wat eruit komt is toch iets anders, een ander lichaam. God geeft namelijk, staat hier, een lichaam gelijk hij wil, maar er staat wel bij, en aan een ieder zaad zijn eigen lichaam. Dat wil zeggen, men zaait de tarwekorrel, daar komen andere tarwekorrels uit voort. En dat wordt dan vergeleken met de opstanding. Maar het zijn wel degelijk tarwekorrels en geen gerstekorrels, bedoel ik maar. Dus heel eenvoudig. Het zijn andere korrels, maar het is wel tarwe. Zodat de soort door het zaad wel degelijk in stand blijft. Maar dat is essentieel bij alle voortplanting, zeker als het gaat om voortplanting via zaad. Er wordt weliswaar wat anders voortgebracht dan dat er gezaaid werd, maar toch is het van dezelfde aard en daar gaat het maar om. Zodat de soort daardoor in stand gehouden wordt en dat wordt meteen al in Genesis 1 aangeduid. Ik zei, ik loop wat hard van stapel door meteen naar 1 Korinthe 15 te gaan en te spreken over de opstanding. Maar het neemt niet weg dat we hier op de derde dag zijn aangeland, hier in Genesis. En we weten uit het verdere verloop van de Bijbel dat op de derde dag nou eenmaal opstanding plaatsvindt. En daar hadden wij het dus nu al over, eigenlijk. Want deze gebeurtenissen van de derde dag hebben wel degelijk een profetische of symbolische of typologische of geestelijke toepassing op de opstanding ten derde dagen. Ze zijn genadig. Natuurlijk is het zo dat lang niet iedereen in deze gebeurtenissen van Genesis 1 ook een symbolische betekenis herkent. Maar waar men dat herkent, is dat in de eerste plaats in verband met de derde dag. Sommigen willen dan nog wel eens zo ver gaan. De derde dag bedoel ik. Sommigen willen nog wel eens zo ver gaan om die gebeurtenissen van de derde dag inderdaad toe te passen op de opstanding van Christus. Want ja, dat is nou even met alle derde dagen zo in de Bijbel. Alle derden trouwens. En waarom dan hier in Genesis ook niet? Het is duidelijk te zien dat het verschijnen van het droge land uit de zee gewoon een beeld is van opstanding. Te meer daar vrij algemeen bekend is dat de zeeën in elk geval ook een beeld zijn van de dood. Niet alleen dat, maar ook dat. En het verschijnen van het droge land uit de zee is niks anders dan opstanding. Het is ook letterlijk zo te beschrijven. Het droge land stond namelijk op uit de zee. En dat is wat we eerder gelezen hebben, omdat er stond in 2 Petrus 3, daar hebben we het gelezen namelijk, want daar staat dat de hele aarde stond uit het water. En ook staat in het water. Het rijst er als het ware uit op. Zodat er inderdaad een beeld van opstanding is, hetgeen bevestigd wordt door wat er nog meer op die derde dag gebeurde. Namelijk, het is niet alleen de aarde die opstaat, maar er staat nog veel meer mee op uit het water, dan zal ik maar zeggen. Want de aarde brengt ook nog wat meer voort. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, de zee brengt het droge land voort, maar daarna brengt het droge land zelf ook nog het een en ander voort aan zaaddragende gewassen. Daar komt het op neer. Hoe dat technisch was, of hoe dat natuurkundig was, ik zou het u niet kunnen vertellen. Want er zijn wat mogelijkheden. Een zeer voor de hand liggende, overigens voor ons, is dat die aarde dat voortbracht om de eenvoudige reden dat dat zaad al in de aarde was. Dat zou namelijk heel goed kunnen, want als je hier het IJsselmeer leegpompt, zal ik maar zeggen, dan duurt het geen weken of het begint groen te kleuren. En dat is niet van de roest of van de schimmel of hoe heet zoiets, maar het is gewoon van het gewas wat meteen wat meteen opkomt. Er begint van alles te groeien, omdat het zaad in principe aanwezig is. Je hoeft een woestijn maar te besproeien met water, je hoeft het maar te irrigeren en er begint meteen van alles te groeien. Dat gaat vanzelf, dat zit er namelijk in. En als er dus droog land uit de zee verrijst, dan is dat in een oogwenk begroeid. De aarde brengt dus inderdaad letterlijk voort. En zo gezien is het dus dan ook helemaal geen wonder. Zo gezien niet. Ja, ik kan wel zeggen, ik vind het toch een wonder, maar dat vind ik het altijd als je graan in de aarde gooit en dat er na verloop van tijd er toch wat uit opkomt, dat vind ik sowieso een wonder. Nou is de hele natuur kaal en als je over een paar maanden komt, nou het is nog dik een half jaar hoor, maar goed, voordat er iets groens komt, dat duurt steeds langer geloof ik, maar niettemin als het gebeurt vind ik het toch een wonder. Komt omdat ik het gelukkig niet begrijp. En daar prijs ik me gelukkig mee, dat ik het niet weet hoe het werkt. Hè? Maar in ieder geval, het is inderdaad wonderlijk in onze ogen. Maar niettemin is het zo dat je de gebeurtenissen van deze derde dag, het voortbrengen van de aarde, of door de aarde van dit groene zaad, en al wat er samenhangt, het groene kruid, dat niet per se als een scheppingsdaad van God beschouwd hoeft te worden. En bovendien, dat staat er ook niet dat het dat is. Het enige wat er tegenspreekt is de gedachte, die ik ook verder niet kan bevestigen, maar is de gedachte dat met name voortplanting iets is wat juist thuis hoort in de wereld waarin wij leven. Een kenmerk is van de tegenwoordige wereld, de wereld die nu is. En ik veronderstel dat het niet een kenmerk was van de wereld die toen was, als u mij tenminste nu nog volgt. Hè? Dat weet ik dus niet, maar ik heb het donkerbruine vermoeden dat in die voorgaande wereld oorspronkelijk helemaal geen voortplanting bestond. Hoe dat later geworden is, weet ik ook niet, maar ik denk dat het er niet was. Maar dat weet ik ook niet zeker, dat geef ik alleen maar door als een vermoeden. En van daaruit geredeneerd lijkt het dus onwaarschijnlijk dat in de aarde zaad zou zitten wat wel voortbrengt. Dus ik blijf het werkelijke antwoord blijf ik schuldig. Het lijkt mij dat gewoon de aarde voortbracht, precies zoals het staat, dat er geen sprake is van een scheppingsdaad van God en dat het zaad al in de aarde zat. Het enige wat ik me dan afvraag is of in die voorgaande wereld dan toch het principe van voortplanting al bestond. Maar daar weet ik niet, daar kan ik niks over zeggen. Misschien later nog eens, maar op het moment zou ik het niet weten. Maar ik wil wel even op wat anders wijzen zo langzamerhand, namelijk om een bepaald principe, wat wij hier in deze dagen van Genesis 1 tegenkomen. Wij vinden namelijk in de eerste plaats licht, de eerste dag. De tweede dag vinden wij iets in verband met water, want dan gaat het alleen maar over water. Nou ja, dan ontstaat dat een uitspansel, maar het gaat over wat er met de wateren gebeurt. En het gat wordt dan een uitspansel genoemd. Maar een gat is eigenlijk niks, dus daar praten we verder niet over, hè. Dus 2 is water. Punt 3. Het land. Dat wil zeggen, punt 3a is dat. Want punt 3b is dan, laat ik maar een mooi woord nemen, kruid. Dat wat de aarde voortbrengt. Horen de bomen en alles natuurlijk ook bij. Maar in ieder geval planten. Ja, die kloppen verf op het bord zetten. Kan ik ook niet helpen. kijken we maar even doorheen. En dan zal ik er meteen maar even, nou toch bezig ben, even wat naschrijven. Want op de vierde dag krijgen we te maken met lichtdragers. Noem ik ze dan maar. Dat heette namelijk ook lichten.
De eerste dag lichten, op de vierde dag op de, staat er in vers 14 dat er lichten zijn. Dat is een ander woord voor licht. Dat zijn lichtdragers, noem ik ze dan maar. Op de vijfde dag gaat het weer om leven in het water, de dieren. Ja, goed. Zoogdieren in het algemeen. B, de mens. En daar zit wel een parallel tussen. Ik heb het niet allemaal even duidelijk opgeschreven. Maar de eerste dag is licht. De vierde is lichtdragers. De tweede is water en hemel. Want het is, en dan laat ik erbij bijzetten dan. Iets kleinere letters. Water en het uitspansel. En de vijfde dag het leven in dat water. Dus een wat meer praktische uitwerking. Er zit dus, het is dus zo dat de vierde dag een soort vervolg is op de eerste. En de vijfde is een soort vervolg op de tweede. En de zesde is uiteraard een vervolg op de derde. Omdat in de derde gaat om het land. En in de zesde gaat het om het leven wat op het land is. Waarbij in de derde dag het land geregeld wordt, inclusief wat in de grond, in het land dus vaststaat, geworteld is, hoort er als het ware bij. Terwijl in de zesde dag gaat het om dat wat op het land rondloopt. En wat er niet in vastgeworteld staat, zal ik maar zeggen. Dus er is een duidelijke parallel tussen deze beide dingen. Maar er zit nog veel meer systeem in. Een van die dingen is bijvoorbeeld ook dat in de, dat op de derde dag inderdaad twee dingen gebeuren. Net als op de zesde dag. En dan maken we voor de eerste maal kennis met het principe in de Bijbel dat een derde inderdaad een dubbele is. Dat op een derde altijd twee dingen in zich bergt. Derde is een dubbelheid, dat is trouwens in het Nederlands ook zo. Want een drie schrijven op deze wijze hier, het is zo te zien dat dat een dubbelheid is. Dus namelijk dit en nog eens een keer dit. Het is heus een dubbelheid op een of andere wijze. Zo'n drie. Het wordt ook wel eens anders gezegd. We zeggen ook wel eens, in de derde zit de vierde al besloten. Zo kun je het ook zeggen. De vierde zit bij de derde in. Die gedachte is dat. Maar ik zou de lijn nog wel verder door kunnen trekken. Dan zal ik nog eens een parallel ernaast zetten voor het gemak. Voor de aardigheid. Om te laten zien hoeveel systeem er wel in zit. Namelijk, hiernaast zouden we kunnen spreken over Elohim. God namelijk, en God is licht. En het zal duidelijk zijn dat God altijd de eerste is. Vanzelfsprekend. In het begin schiep Elohim, God dus, de eerste, hemel en aarde. En er staat God is licht in bijvoorbeeld, waar staat dat? Ik dacht in Johannes 4, moet ik me goed herinneren. Nee, er staat God is geest. Die heb ik ook nodig trouwens. Nee, God is licht staat in oh, ja, het is ook Johannes, hè? Of is het 1 Johannes? En de Vader dan licht. Nou, in ieder geval, God is licht, komt dus overheen. Daarna krijgen we te maken met een vervolg daarop, een verdere openbaring van God. En die wordt genoemd geest. Maar geest komt uiteraard overeen met bijvoorbeeld water, want water is een type van de geest. En verder komt het overeen met hemel, want de hemel is immers de lucht. En lucht is ook de geest, is zelfs hetzelfde woord. En al wat in de lucht is, wolken en rook en dat soort dingen weer, zijn ook allemaal een type van de geest. Alles wat geen vaste vorm heeft namelijk, alles wat varieert, zoals water en ook gassen uiteraard, vloeistoffen, is een beetje van de geest. Dat komt ook overeen. En daarna krijgen we te maken met iets wat ook werkelijk tastbaar is en waar je houvast aan hebt. En dat is, laten we zeggen, Jehovah. Dat is de Heere God, Jehovah Elohim. En dat is dus de derde uit de reeks die we tegenkomen. Ik heb daar een vorige keer alles op gewezen. Op die volgorde, naar aanleiding van vers 1 en 2 van Genesis 1. Maar inderdaad, als God verschijnt op het land, om maar zo te zeggen, als hij dus tastbare gestalte aanneemt, kent men hem inderdaad onder de naam van Jehovah. De God die zich openbaart en die ook aan Abraham verschijnt, enzovoorts. En daarna gaat het weer verder, want Jehovah kennen we ook onder een andere naam, maar hij blijft gewoon precies dezelfde. Maar je zou dus kunnen zeggen, in die drie zitten vier als het ware opgesloten. Dat is weer een andere naam, dat is de naam Jehoshua. Maar dat is volstrekt hetzelfde als de naam Jezus, maar dan in het Hebreeuws. Helaas vertaalt men de naam Jezus naar het Hebreeuws met Yeshua. Dat is jammer, want dat is gewoon een verbastering van deze naam. Dat is Jehoshua, Joshua dus. Maar het is volstrekt dezelfde naam als Jehovah. Op de uitgang na, de uitgang is anders. Maar verder is het voorkomen gelijk. Tot zover. Het eerste stuk van die namen schrijf in het Hebreeuws volkomen gelijk. Het zijn maar drie letters. Het zijn volkomen gelijk. Alleen de uitgang is anders. Dit eindigt op een 5, een E. En dit eindigt op een 370. 370 dus. Dat is het enige verschil, maar de namen zelf zijn in feite gelijk, want Jehovah kennen wij ook als Jezus. Maar het zit in elkaar, hij is dezelfde, er is verder geen verschil tussen. En dat principe vinden we hier terug. Er is trouwens nog iets anders, maar dan moet ik het anders opschrijven. Dan gaat, kijk, nog ruimte, dan heb ik dat bord toch altijd gauw voor, hè? Verschrikkelijk. Wat schrijf ik toch weer groot? Nou, hier gaat. Het is namelijk een andere manier om het op te schrijven, maar doet het dan zo. De 1 rechts, de 2 links en de 3 en 4 in het midden eronder. Dat wil zeggen, licht, het snelle, vluchtige, ongrijpbare, licht, dat is rechts, en het wat tragere water als tweede. Vind je aan de linkerkant. De linkerkant is altijd wat logger dan de rechterkant. Dat is nu eenmaal de gedachte. En links en rechts dan tegenover elkaar. Maar in het midden, daar uit beide afgeleid en als resultaat van beide, vind je de 3 en de 4, de dubbelheid. En zo drukken die dingen zich uit in deze wereld. Licht en water bij elkaar. En daaruit komt tot stand de hele rest. Het is trouwens zo dat je in de eerste dag dat licht en water al samen tegenkomt, want er was alleen maar water en er wordt gezegd, er zijn licht. En daar komt al het andere vervolgens uit voort. Dat is de gedachte. En dat plaatje van licht en water en dan het land en de planten, zal ik maar zeggen, dat diezelfde structuur zo, die kun je ook toepassen op de vierde, vijfde en zesde dag. Uiteraard. Nou, ik zal het er verder niet over hebben, maar het gaat erom dat we daarin inderdaad een systeem herkennen en zien dat deze dingen niet zomaar verteld worden, niet zomaar een toevallig ontstaan verhaal is of iets dergelijks, maar dat het inderdaad een zorgvuldige constructie is waar we mee te maken hebben. En ik ga er nou eigenlijk toch maar heel oppervlakkig op in. Maar dat doe ik ook om te laten zien dat het niet uitsluitend gaat om de zo letterlijk mogelijke betekenis van deze woorden, want daar kom je niet zo geweldig ver mee, eenvoudig omdat er maar zo weinig staat. Zie. Maar wat er staat, staat er ongetwijfeld ook om ons te doen kennismaken met belangrijke geestelijke waarheden ook en bijbelse structuren en systematiek. Nou, hoe dat ook zij, we gaan door naar vers 14, waar staat, God zeide dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels. Dat wil zeggen het uitspansel, namelijk de hemel. Lichten die scheiding zouden maken tussen de dag en tussen de nacht. En dat zij zijn tot tekenen, tot verzette tijden en tot dagen en jaren. Daar moet ik meteen wat over zeggen nog maar weer. Want het woord dag, daar geldt net zo'n verhaal voor als voor het woord land of aarde. Namelijk, dag is een zekere tijd. Nu, land is een zekere plaats natuurlijk. Hè? Maar dag is een zekere tijd, het woord jom. We kennen het uit de uitdrukking jom kippoer, grote verzoendag. Dat jom, dat is een zekere tijd. Maar hoe lang die tijd is, dat is afhankelijk van het verband waarin de term voorkomt. Dat is heel eenvoudig. Dat is met de meeste taal zo. Eigenlijk is het met alles zo. Maar met dit soort woorden helemaal. Want als er staat, het was avond geweest, het was morgen geweest, de zoveelste dag. Dan wordt zo'n dag kennelijk gerekend van zonsopgang tot zonsopgang. Wat wij zouden noemen een etmaal, oftewel een periode van 24 uur. Als de klok niet al te snel loopt tenminste. Of te langzaam. Hè? Maar is gewoon één etmaal. Hebben we het echter over dag en nacht, dan wordt door de toevoeging van het begrip nacht de betekenis van het woord dag beperkt. Want dan betekent het woord dag alleen nog maar de periode van zonsopgang tot zonsondergang. Omdat vanaf zonsondergang tot zonsopgang het weer nacht is. Het is een heel eenvoudige zaak. Dat is in het Nederlands ook zo. Alleen wij denken daar niet bij na. Maar we nemen dat als vanzelfsprekend aan. Dag en nacht, dan verstaan we onder dag overdag. Zo noemen we dat dan. Dat is ook een rare uitdrukking trouwens, overdag. Hè? Maar dat betekent dat het licht is. Maar als we zeggen, nog zoveel dagen en dan is het Sinterklaas. Oh nee, dat is al geweest. Dan is het kerstfeest. Dan bedoelen we inderdaad gewone kalenderdagen van 24 uur. En zo is het hier in de Bijbel ook. Deze dagen worden geteld als dagen, als etmalen zal ik dan maar zeggen. Maar hier in vers 4 is een dag ineens de periode waarin het licht is. Maar als je dat woord licht een andere toepassing geeft dan het licht van de zon. Maar je geeft er bijvoorbeeld een wat overdrachtelijkere betekenis, een wat meer geestelijke betekenis. Dan kan een hele periode waarin God tot de mens spreekt of waarin hij zich openbaart ook als dag beschouwd worden. Dat gebeurt in de Bijbel ook inderdaad. De dag der genade, of de dag der zaligheid, dat is een periode waarin het licht van God schijnt in een overigens duistere wereld. En het heet dan dag, omdat het licht is. Trouwens, wanneer de opname van de gemeente plaatsvindt, wordt daar gesproken over de dag van Christus. Er staat helemaal niet bij hoe lang het duurt, want dat maakt ook niks meer uit trouwens. Het gaat er dan om dat Christus zelf zijn licht zal laten schijnen over bepaalde zaken. Met name over ons. En dat is dus de dag van Christus. Maar hoe lang dat dan duurt? Nou, geen 24 uur, maar wel wat langer hoor. Ik denk oneindig langer, als je het mij vraagt. En zoiets geldt er voor de dag des Heren. Dat is de tijd waarin de Heer, waarin Jehovah zijn licht zal laten schijnen in deze wereld. Kortom, dat is de aanduiding van het Messiaanse Rijk, zal ik maar zeggen. Het Koninkrijk der Hemelen. En dat heet dan de dag des Heren. Waarbij het woord dag natuurlijk in een heel brede betekenis gebruikt wordt. Zo kennen we ook de uitdrukking dag Gods. Dat spreekt over de nieuwe schepping. Alle dagen na de jongste dag horen tot de dag Gods. En dan wordt het woord dag dus in een heel uitgebreide betekenis gebruikt. Afhankelijk van de context heet zoiets. Afhankelijk van het verband waarin het genoemd wordt. Nou, hier worden dus lichten gemaakt in de hemel om onderscheid te maken tussen dag en tussen de nacht. Hetgeen overeenkomt uiteraard met licht en duisternis. De dagelijkse cyclus van licht en duisternis. Daar zijn deze lichten voor in het uitspansel des hemels, staat er. Dat ze zijn om scheiding te maken tussen dag en nacht. Zodat vanaf hier de dagen of de etmalen onderverdeeld worden in een periode van licht en een periode van duisternis. En dat gebeurt door deze lichten. Maar ze doen nog meer, want ze zijn ook tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren. Nou, beginnen we vooraan. Ze zijn dus tot tekenen. En dat is maar een halve vertaling. Wat is goed hoor, het is goed vertaald. Het zijn tekenen. Maar dat woord tekenen is afgeleid van het Hebreeuwse woord voor komen. En dus zouden we het beter vertalen met het goed Nederlandse woord voortekenen. Het zijn namelijk tekenen van dingen die later zouden komen. Dat is de betekenis van het woord. Het zijn dus voortekenen. Wij zetten daar een voorzetsel dus voor in het Nederlands. Het voortekenen. En als je ooit een kruiswoordpuzzel oplost, een voorteken is een omen. Maar dat is weer een andere taal. Omen. O-M-E-N. Ja. Goed. Dus er bestaan woorden voor dat soort dingen. Tekenen van dingen die later zullen komen. Wel, dat zijn de sterren.
voortekenen dus van dingen die later zouden komen. Men wil dat liever niet geloven, denk ik, en daarom vertaalt men het niet zo. Maar men zou het echt zo moeten vertalen. Alleen het probleem is dat men daarna moet uitleggen op welke wijze dan. Want sterren zijn niet alleen maar tekenen, maar inderdaad zijn voorafschaduwingen of voortekenen van dingen die later zouden komen. De betekenis daarvan die is betrekkelijk eenvoudig. Ik wil namelijk zeggen, nou laat ik eerst zeggen wat het niet is. Het is in ieder geval niet zo dat hier gesproken wordt over astrologie in de gebruikelijke betekenis van het woord. Want astrologie in de gebruikelijke betekenis van het woord houdt niet in dat de sterren tekenen zijn van dingen die later zullen komen, maar dat de sterren tekenen zijn van dingen die nu zijn. De gedachte daarbij is dat de verschijnselen aan de hemel overeenkomen met de verschijnselen op aarde, wat op zich niet zo'n dwaze gedachte is. Maar daaruit leidt men dan weer af dat aangezien men de positie van de sterren op voorhand kan berekenen, althans binnen zekere grenzen, nou, hele smalle grenzen trouwens, maar omdat men ze van tevoren kan berekenen, meent men dus ook de gebeurtenissen op aarde van tevoren te kunnen berekenen. Maar de gedachte is niet dat als een ster nu op een bepaalde plek staat, dat het dan betekent dat over zoveel tijd er op aarde dan en dan iets gebeurt. Want dat is niet waar. Dat is niet wat de astrologie leert. Integendeel, de normale astrologische gedachte is dat nu staan de sterren zo, dus is het nu de tijd van dit of dat of zo. Alleen, men kan berekenen hoe de sterren morgen staan en dus zegt men morgen zal het zo zijn. Dat is waar. Maar dat onttrekt zich aan het begrip voortekenen. Daar gaat het maar om. Ik hoop dat u dat verhaal begrijpt. Hè? In de astrologische zin zijn de sterren geen voortekenen van dingen. Wat er, moeten we wel aan de andere kant zeggen, dat niettemin de sterren tot voortekenen zijn. Want dat staat hier. Maar dat is niet op de traditioneel astrologische manier, maar op andere wijze. Namelijk doordat aan de sterren, als het ware, bepaalde waarheden zijn opgehangen. Waarheden die op dit moment, op het moment van Genesis 1, in ieder geval nog toekomst waren. En om het dan heel kort samen te vatten, want ik heb het wel eens heel uitgebreid gedaan natuurlijk. Om dan kort samen te vatten, komt het erop neer dat de sterren en de namen van de sterren en de sterrenbeelden, en dus ook de namen van de sterrenbeelden, een beschrijving geven van dingen die later zouden gebeuren. En zo zijn ze tot voortekenen. Kijk, dat is heel eenvoudig. Als men aan de sterrenhemel de afbeelding ziet van de herder, ik noem maar wat van Orion, dat is de herder ongeveer, dan is hij een uitbeelding van de herder die inderdaad komen zou. En die herder is uiteraard Christus. Dus een zeer eenvoudige zaak. En dat plaatje aan de hemel met de bijbehorende namen stond er toen al en er staat er nu nog. En dan blijft diezelfde betekenis houden. Het waren dus tekenen die bepaalde gebeurtenissen uit de heilshistorie aankondigden. En zo kun je doorgaan, want zo zijn er, ik noemde één klein, heel klein voorbeeldje, maar zo zijn er 48 sterrenbeelden en zo zijn er honderden, zo niet duizenden sterren die van oudsher een naam dragen. En waarbij de naam, plus de naam van het sterrenbeeld waarbij ze behoren, inderdaad spreken over Christus en zijn werk. Meer is het niet. En als je een sterrenkaart ziet, dan zie je dus een prentenboek, wat hoort bij de Bijbel, daar komt het ongeveer op neer. En die prentjes, dat zijn inderdaad symbolen, dat is een symbolische uitbeelding van wie Christus is en wat hij zou doen, waaruit zijn werk zou bestaan, enzovoorts. Dus inderdaad, tekenen van toekomende dingen. Zeg maar tekenen meer niet. Tekenen van toekomende dingen. Nou, het is nou bijna kerstfeest, dus wat zien we aan de hemel? We zien daar de maagd bijvoorbeeld, die zal zwanger worden en een zoon baren. Zie je allemaal, het zit allemaal op de sterrenkaart. En die zoon die opgroeit en dan de vijand verslaat, zal ik maar zeggen. De schorpioen of de slang of hoe die maar heten mag. En die uiteindelijk een kudde krijgt, een grote kudde en een kleine kudde die hij hoedt enzovoorts. Die de Heilige Geest uitstort en al dat soort dingen meer. Het staat allemaal aan de hemel. Geschilderd. Wel, niet letterlijk, maar het zijn tekenen, daar gaat het maar om. op precies dezelfde wijze als dat er ook tekenen in de geschiedenis voorkomen. Precies dezelfde wijze als bijvoorbeeld die vacht van Gideon. Weet je, kennen jullie die nog? Die vacht die droog bleef en terwijl al het gras eromheen nat was enzovoort. Dat is een teken. Heeft op zichzelf geen enkel praktisch nut. Het dient tot niets. Is gewoon onzin eigenlijk. Want het gebeurde twee keer zo'n teken en het teken werd zelfs omgekeerd. Het had dus totaal geen praktisch nut, maar het ging om de symbolische betekenis daarvan en de toepassing daarvan later, niet op Gideon, maar op de echte Gideon, namelijk Christus. Nou, meer kan ik er niet over zeggen, want dan moet ik stuk voor stuk die sterrenbeelden gaan staan te bespreken en dat doen we voorlopig niet.
Ik heb een vraag, hè. Die dag dat de zon stil stond, hè, boven dat dal van Jozefat.
Ja.
Daar is toch een dag die kwijt is, hè?
Nee, hoor.
Nee?
Nee. Ja, dat weet ik. Men heeft allerlei woeste verhalen. Men heeft allerlei woeste verhalen rondlopen vertellen in de loop der jaren. Dat verhaal hoort in de categorie thuis van. Maar dat weet u misschien niet eens. Het hoort in de categorie thuis van dat men in. Zeker 20 jaar geleden al liep te vertellen. Dat men in Brussel. De hoofdvestiging, hoe heet dat, van de EEG was dat, dat men daar een computer zou neerzetten waarin in ieder geval de Europese bevolking gerubriceerd zou worden of opgeslagen zou worden in een bestand en men noemde dat ding dan het beest enzovoorts. Nou, dat soort verhalen, dat is gewoon uit de lucht gegrepen. Iemand heeft dat verzonnen en het is zo de wereld ingegaan. Het dient tot niets. En zo vertelt men ook het verhaal dat men in verband met de ruimtevaart of zo, want dan moet je, dat hoort natuurlijk bij, want dan valt iedereen van zijn stoel of zoiets. Dat in verband met ruimtevaart, het hoogste kunnen van de mens, het hoogste technische vernuft, dat men toen berekeningen gedaan heeft moeten maken in verband met de stand van de planeten en dat soort dingen meer. En zons- en maansverduistering en de banen van sterren en dat soort flauwekul. En dat men toen al heeft uitgevonden dat men ergens een dag kwijt is. Maar had ik moeten zeggen natuurlijk nog even langer terug. Dat is iets van pakweg 1.500 jaar voor onze jaartijd. Dus het is nou 3.500 jaar geleden. Van die dag zou men dan. Die dag en daarvoor zou men dan nauwkeurige astronomische gegevens moeten hebben. Nou, dat kun je wel vergeten. Men heeft nog maar nauwelijks in staat geweest om de baan van Mars nauwkeurig te berekenen. Dus, nou, 100 jaar terug of zoiets, 200 jaar kan jou het schelen. Maar er is men nog maar nauwelijks toe in staat geweest. Laat staan dat men 3.500 jaar geleden nauwkeurige gegevens van deze dingen zou gehad hebben. Zo nauwkeurig waren ze niet. Men kon wel zons- en maansverduisteringen berekenen, dat wel. Maar daaruit kun je niet berekenen dat je een dag kwijt bent natuurlijk. Want dan moet je heel nauwkeurige standen hebben van de zon en dat soort dingen meer. Maar het verhaal is dan dat men dat teruggevonden heeft. In ieder geval één dag zou men het teruggevonden hebben, ongeveer in de tijd van Jozua. Maar het verhaal is zo mooi dat men zegt, maar het was net niet helemaal een dag. Daar ontbraken nog 40 minuten aan. En toen heeft men later uitgevonden dat die andere 40 minuten komen overeen. Ik geloof dat ik het goed zeg nu, hoor. Maar we komen overeen met die graden die de zonnewijzer terugging. De schaduw terugging op de zonnewijzer in de dagen van Ischia enzovoort. En samen zou dat precies die ene dag zijn die me kwijt is. Nou, dat verhaal kun je wel vergeten. Als je het mij vraagt, is er een of andere Amerikaan geweest die dat heeft uitgedacht en de wereld heeft ingezonden. Het is een zeer hardnekkig verhaal. Dat is net zo'n hardnekkig verhaal als dat de Olijfberg al gescheurd zou zijn. Dat men een breuk heeft gevonden in de Olijfberg. Ja, in de Lemelerberg zit er ook een, maar daar hoor je niemand over. Dat zijn verhalen die moet je niet zomaar geloven. Niettemin is het dus wel gebeurd, die gebeurtenis in de dagen van Jozua en Ischia, dat is waar. En wij hebben er ook niet de geringste moeite mee, omdat wij weten dat de zon ook op geen stukken na zo groot is als men ons wil wijsmaken. Dus het is makkelijk zat. Zo'n zonnetje. Een eindje teruggegaan. Nou ja, de wind was de andere kant op of zo. Nou ja, de geest bedoel ik dus, hè? Want zo was het. En verder maken we daarmee geen woorden aan vuil. Ik geloof dat het letterlijk gebeurd is, maar dat vind ik niet van het grootste belang. Ik vind echt dat het van veel groter belang is waarom het gebeurde. Niet dat het gebeurde en of het gebeurde, maar waarom het gebeurde. Dat is veel belangrijker altijd. Ik heb stellig de indruk, na verloop van jaren pas gekregen overigens, dat al die discussies over wat er gebeurd is en hoe het gebeurd is, dat het alleen maar afleidt van de werkelijke vraag die we zouden moeten stellen, namelijk waarom het gebeurd is. waarna je altijd nog terugwerkend kunt redeneren. Als je weet waarom het gebeurd is, geloof je zeker dat het gebeurd is. Nou, denk daar maar eens een poosje over na. Ja, nou wil je weten waarom het gebeurde dus. Ja, dan had u vorig jaar maar mee moeten gaan op onze conferentie in het Duitsland. Daar hebben we erover gesproken. Over de zon die stil stond. En over het teruggaan van de schaduw op de zonnewijzer van Hiskia is precies hetzelfde verhaal. Ik weet niet of daar banden van zijn, maar ik heb er wel eens over gesproken. Is er ook, hè? Heeft iets met die psalmen te maken, geloof ik, hè? Met die graden. Ja. Psalms of degrees, of the degrees. Die graden, maar de graden zijn dan de graden op de zonnewijzer. Een heel moeilijk verhaal, omdat ook niemand dat weet natuurlijk. Maar toch niet zo moeilijk. Nou, ik ga het er niet over hebben, daar gaat het hier ook niet om. Waar het om gaat is dat de sterren, of de zon, maan en sterren, zijn tot tekenen van dingen die zouden komen. En dat wil gewoon zeggen dat inderdaad de hemelen Gods eer vertellen en dat het uitspansel verkondigd zijn en handen werk. Dat was Psalm 19. Dat is een verkorte versie ervan, ja. Dus tot voortekenen. Verder staat er, ze zullen zijn tot gezette tijden. Gezette tijden is heel gemakkelijk. Gezette tijden zijn namelijk gewoon eigenlijk de seizoenen in de eerste plaats. Lente, zomer, herfst, winter. Maar beter is het eigenlijk nog om te zeggen, dat gaat om gezette tijden in het jaar. De tijden waarop men zaait, de tijden waarop men oogst enzovoort, dat soort dingen. Het zijn bepaalde perioden uit de jaartelling, zou ik maar zeggen, uit de seizoenen die nou eenmaal bestemd zijn om ook bepaalde werkzaamheden te verrichten. Daarom hangt het ook meteen samen met de gezette hoogtijden. Hier wordt gesproken over gezette tijden. Leviticus 23 spreekt over gezette hoogtijden, maar die hangen samen met deze gezette tijden. Het zijn namelijk de feesten op de Bijbelse kalender, op de Joodse feestkalender zal ik maar zeggen. Maar die feesten hangen direct samen met de seizoenen. Namelijk, we kennen drie feesten per jaar eigenlijk, drie groepen van feesten moet ik eigenlijk zeggen. Het eerste heeft te maken met de eerstelingen garven, dus de vruchten van de oogst, eerste garven. Daarna, dat heeft te maken met paasfeest, daarna hebben we het feest van de eerstelingen broden, dan is echt de oogst rijp geworden en gaat men ook oogsten. Het eerste resultaat van de oogst worden die twee broden van gebakken. En die worden bewogen voor het aangezicht des Heeren. Dat is het wekenfeest of ook wel het Pinksterfeest. Want Pinkster betekent dat het 50 is en wekenfeest wil zeggen het waren 7 weken. Oftewel 49 dagen en dus kom je dan op de 50ste. Als die om zijn, dus hetzelfde als Pinksterfeest. En dan krijgen we in de 7e maand de grote verzoendag en het feest van loofhutten. En dat is een feest wat gevierd wordt als de hele oogst binnen is. Alles wat er maar geoogst moest worden. En dat duurt wel een paar maanden. Een maandje of 4 duurt dat. Zie je, dus de gezette hoogtijden uit Leviticus 23 hangen samen met de gezette tijden, namelijk met de seizoenen. En die seizoenen worden bepaald in elk geval door de zon. En in zekere zin door de sterren, door de maan eigenlijk het minst, maar door de sterren. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat niet de sterren bepalend zijn voor de seizoenen, maar dat men wel aan de sterren ook de seizoenen kan aflezen. Immers, in een bepaalde tijd van het jaar staat de zon in een bepaald sterrenbeeld. Elke maand in een ander, zal ik maar zeggen. En dus komen de seizoenen ook overeen met de sterrenbeelden als zodanig. En met de stand van de sterrenbeelden aan de hemel. Er zijn trouwens sterrenbeelden die je in de zomer helemaal nooit te zien krijgt. En andersom zijn er sterrenbeelden die je in de winter nooit te zien krijgt. Dus heel vervelend. Want de waarneming van sterren gaat het beste in de winter, omdat het dan goed donker is. Maar het probleem is dat je dan altijd diezelfde sterren ziet. Want de zomersterrenbeelden, die kunnen wij hier nauwelijks zien. Omdat het niet donker genoeg wordt. Maar wat ik maar wil zeggen is dat men de seizoenen kan aflezen aan de sterren. Eigenlijk is het zo dat een klein beetje sterrenkundige, een klein beetje amateur sterrenkundige, die moet je kunnen vragen, om zo laat 's avonds staat dat in dat sterrenbeeld zoveel graden hoog boven de horizon, welke datum is het vandaag? Dat is helemaal niet moeilijk.
Het jaar ook nog.
Hè?
Dit jaar kan hij ook nog zijn.
Ja, moeilijke vraag is hoeveel kippen had die boer, maar dat wist je natuurlijk al. Nee, dit jaar hoeft er niet bij te zijn. Nee. Dat is weer wat anders. Dat is nog moeilijker. Nee, maar het is helemaal zo moeilijk niet. Net zo min als het moeilijk is om naar de maan te kijken en dan te zeggen hoe lang het nog duurt voor het volle maan wordt, ongeveer. Tot op een dag of twee nauwkeurig, moet je zo kunnen zien. Dat is helemaal niet moeilijk, maar je doet het nooit. Je hebt er nooit bij stilgestaan. Waarschijnlijk. Maar het is helemaal niet zo moeilijk, hoor. Nou, dan laten we het maar even bij. De sterren zijn dus tot gezette tijden. En daarbij moeten we denken dus aan de seizoenen en al wat daarmee samenhangt. Het hele normale leven van de mens is namelijk afhankelijk van de seizoenen. Bij ons ook, hoor. Nou goed, ze zijn dus tot gezette tijden en tot dagen en jaren. Want dat is makkelijk, dagen en jaren spreekt gewoon dus over de tijdrekening als zodanig. Want de tijdrekening wordt in eerste plaats bepaald door dagen. Want wanneer begint de dag? Elke keer als de zon opkomt, begint er een dag. Op een enkele uitzondering na, want er was dus een keer een plaats ergens op aarde waar de zon twee keer opging. Want toen niet die 10 graden terugging op die zonnewijzer, moet er ergens een plek geweest zijn waar de zon dus net boven de horizon kwam en toen weer terugzakte en toen weer opkwam. Dat lijkt me leuk voor die mensen die daarbij waren, zeg. Schitterend. Maar ja, dat is weer een poosje geleden. Hè? Ik vind het een goede grap. Ik vind het een prachtige grap. Ja. De tijd herhaalde zich. Nou, gedane zaken namen dus toch een keer. Goed. Maar dat is normaal met dagen. Als de zon opgaat, begint er een nieuwe dag. En zo is het met jaren. Want eigenlijk is het zo, als de zon weer dezelfde hoogte midden overdag aan de hemel bereikt, is weer een jaar om. Nou, hij moet het twee keer bereiken eigenlijk. Maar goed. Maar daar komt het op neer, ja. Of beter is te zeggen, als de zon weer zijn hoogste punt bereikt aan de hemel, is er weer een jaar om. Elke keer is dat gebeurd. Normaal rekent men niet zo. Normaal rekent men een jaar vanaf dat de dagen en nachten even lang zijn. Een beetje lastig aan de pool natuurlijk, om dat te berekenen. Nee? Want daar duren ze altijd even lang. Een half jaar namelijk per stuk. Dus dat is om het moeilijk te maken. Maar men noemt dat de voorjaarsevening, want in het voorjaar gebeurt dat. En in het najaar gebeurt het najaarsevening. Dus de dag en de nacht even lang. Want in de winter duurt de nacht langer, is langer donker. En in de zomer is het langer licht, in totaal. Maar als het midden bereikt wordt, dan is het jaar om. Er zijn twee mogelijkheden dus die we hebben. En beide mogelijkheden komen in de Bijbel voor. Want bij de voorjaarsevening, dat is bij het begin van de lente, ongeveer de 21ste maart zal ik maar zeggen. Dan begint officieel de maankalender van Israël te draaien. Dat wil zeggen, dan begint de eerste maand van het jaar. Maar bij de najaarsevening zet men een ander nummer op het jaar. Dat wil zeggen, dan viert men officieel nieuwjaarsdag en begint een echt nieuwe kalender. Een nieuw jaarkalender, zal ik maar zeggen. Dus beide worden in Israël toegepast. Elke keer als er een evening is, begint er een nieuw jaar. Dat is een beetje lastig, omdat men er dus een dubbele telling op nahoudt. Maar goed, daar hebben we het ook wel weer een andere keer over. Het gaat om een principe dat alle tijdrekening gebaseerd is en wel moet zijn op de sterren en met name op de gang van de zon. Want als dat niet zo is, hebben we aan een tijdrekening hoegenaamd niets. Want wij willen weten wanneer het Pasen en Pinkster is en we willen weten wanneer men zou moeten oogsten of wanneer men iets zou moeten zaaien. En als dat geen gelijke tred houdt met de baan van de zon, zal ik maar zeggen, dat betekent dat we vroeg of laat, omdat we nu eenmaal gewend zijn om bijvoorbeeld in oktober te maaien, ik noem maar eens wat zots, in Israël misschien zoiets, naar september dan vooruit, om daar de oogst te voltooien, dan zal vroeg of laat het zo uitkomen dat diezelfde maand september een keer midden in de winter valt en er staat er niks op land. Dat kan ook niet. Of dan krijg je een keer dat men de eerstelingen garf moet offeren en moet wijden aan de Heer in de tempel, maar er staat helemaal niks op het land. Of men moet het loofhuttenfeest vieren ter voltooiing van de oogst, maar men moet nog beginnen met de oogst. En dat is maar zo gebeurd, hoor. Je hoeft maar heel weinig in je jaarberekening mis te zitten om na verloop van een klein aantal jaren al volledig uit de koers te raken. Er zijn er bijvoorbeeld die ons proberen wijs te maken dat men vroeger dacht dat een jaar 360 dagen duurde. Want zegt men keek niet zo nauw. Ongeveer 360, afgerond. Dat is een mooi getal. 360, kun je goed mee rekenen. Vandaar dat men ook een cirkel 360 graden toekent en dat soort dingen meer. Want vroeger dacht men dat dat zo was, dat de 360 dagen. En dat maken ze ons wijs. En ik ben daar zelfs op school ook nog ingetrapt ook. Maar dit is de grootste onzin die er is. Want dat betekent dat in 6 jaar tijd men al een hele maand verkeerd zit.
6 × 5 dagen namelijk. Dat is 30 dagen, dat is een hele maand. In 6 jaar tijd. Nou, waar blijf je dan met je seizoenen? Daar klopt dan niks meer van. Dan moet je zeggen, we hebben een late winter dit jaar of iets dergelijks. Maar dan toch wel erg laat. En dan heb ik het maar over 6 jaar. Dan kun je bij wijze van spreken op wachten. Kortom, men kan dat nooit gedacht hebben. En als men het al dacht, dan was dat omdat het ook zo was. Maar dat is ook een ander verhaal. Misschien dat ik het daar nog eens over heb als we het over de zondvloed hebben. Dat duurt dus nog even. Maar het laat zich aanzien dat vroeger inderdaad het jaar 360 dagen had. Dat was niet een misverstand. Dat kan, als men dat gedacht heeft, en dat is vrij duidelijk aantoonbaar. Als men dat gedacht heeft, kan dat nooit een misverstand geweest zijn. Want dat kun je maar een jaartje of 2, 3 hooguit volhouden. En dan moet iedereen kunnen, dan ziet iedereen dat het niet deugt, dat het niet klopt. Omdat je seizoenen verlopen ten opzichte van je maanden. En misschien zegt u, dan hadden ze geen maanden, dat doet er niet toe. Ze telden dan in elk geval de dagen van het jaar, toch? Als je een jaar stelt als 360 dagen, dan tellen ze hem toch. Nou, dat betekent dat bepaalde gebeurtenissen in de seizoenen vallen op een bepaalde dagnummering. De Amerikanen gebruiken dat systeem nog, hoor. Nummering van dagen. Omdat het zo makkelijk rekenen is op de kalender. He? Maar men kan daar niet in afwijken, want men merkt het meteen. Zodat ik maar zeggen wil, inderdaad, de zon en de maan en in zekere zin de sterren zijn bepalend voor onze tijdrekening. En dat moet ook wel ook, want anders dan hebben we helemaal geen houvast om ons leven aan in te delen. Want ons leven wordt er door ingedeeld. Nou, daar laat ik het even bij, want inmiddels gaan we koffie drinken, omdat de zon inmiddels zo ver gezakt is. En zo waren we aangekomen bij vers 15... waarover deze lichten gezegd wordt dat ze zijn tot lichten in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde. En dan moet je eens opletten hoe eigenaardig het staat. Die lichten zijn er om scheiding te maken tussen dag en nacht, tot tekenen, voorteken, tot gezette tijden, tot dagen en jaren, dat beschouw ik gemakshalve maar als één ding. Dat zijn 4 dingen. En oh ja, er was nog wat, ze moeten ook licht geven, anders kun je niks zien. Dat staat er nu apart bij vermeld. Om licht te geven op de aarde. De meest praktische toepassing komt pas het laatste. Dat ze zijn tot lichten in het uitspansel, namelijk de hemel, om licht te geven op de aarde. En zo was het. Het was al zo. En dan staat er, God dan maakte die 2 grote lichten, want zon en maan worden beschouwd als eigen namen. Die werden niet gegeven. Die namen worden pas later gegeven, kennelijk door Adam. Was een van zijn taken. Vandaar dat het hier gewoon heette lichten. Die 2 grote lichten, zon en maan dus, een grote tot heerschappij des daags en dat kleine licht tot heerschappij des nachts. Want zo is het, de zon beheerst de dag en de maan beheerst de nacht, als hij er tenminste is. In de nacht. Overdag heeft de maan niks te betekenen uiteraard, dat staat er wel. Maar heeft hij niks te betekenen, maar als hij er is, s'nachts heeft hij ook absoluut het overwicht en dus de heerschappij. En ook de sterren worden genoemd, maar die kunnen wat betreft de lichtopbrengst verwaarloosd worden. Dat gebeurt hier ook. Ook de sterren. Men zou ze anders bijna vergeten. En God stelde ze in het uitspansel, namelijk de hemel, om licht te geven op de aarde en om te heersen op de dag en in de nacht. En om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag dat het goed was. Die heerschappij, dat houdt dus inderdaad in dat alle gebeurtenissen, de hele gang van zaken op aarde bepaald wordt uiteindelijk door die sterren. Het zit hem in de tijdrekening, seizoen en al wat er van afgeleid wordt. Maar ook in dat ze zijn tot tekenen van dingen die zouden komen. Want die worden er ook in opgehangen. En dat is de geschiedenis, dus de heilsgeschiedenis op de langere termijn, die ook in de sterren wordt uitgebeeld. Nou, dan staat er, God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De 4e dag. En dan vers 20. En God zeide dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen. Dat zijn er dus erg veel. Een gewemel van levende zielen. En het gevogelte vliegen boven de aarde in het uitspansel, namelijk de hemel. Dan zie je meteen waar de hemel is. Die is boven de aarde. En andersom, de aarde is dan dus onder de hemel. En God schiep de grote walvissen. Maar de walvissen zijn grote vissen. Men heeft die vertaald met walvissen, dat is zo gek nog niet. Want u weet waarschijnlijk dat walvissen eigenlijk helemaal geen vissen zijn.
Niet naar onze normen overigens. Naar Bijbelse norm wel hoor, zijn het wel degelijk vissen. Wij hebben er wat anders van gemaakt. Wij maken onderscheid tussen zoogdieren en vissen. En aangezien walvissen zoogdieren zijn, zijn er bij ons dus geen vissen. Want wij hebben hokjes gemaakt en prioriteiten gesteld. En we hebben dus een hokje voor walvissen. Want die horen in het hokje van de zoogdieren. Ja, dat is een wat rare onderscheiding. Want of het zoogdieren zijn, dat is niet zo opvallend te zien. Bij ons, door ons in ieder geval niet. We zien dat immers niet. Nou ja, als we zo'n beest vangen en eens bestuderen, dan komen we daar wel achter natuurlijk. Maar het is niet het meest voor de hand liggend. Ze leven in het water, dat is het meest voor de hand liggend. En dus zijn ze primair vissen. Daar gaat het om. En in de Bijbel worden ze ook als zodanig beschouwd. Dus wij, onze natuurkundigen, houden er een andere indeling op na dan de meest voor de hand liggende. Maar dat is in de wetenschap wel meer het geval natuurlijk. Maar goed, walvissen zijn dus grote vissen. Eigenlijk zijn er dus zoogdieren die in de zee leven. En daarna staat er, en alle levende vreemde ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten. En daarbij gaat het dus inderdaad om vis in het algemeen. Alles wat in de zee leeft. En daarna weer, en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Waarbij gevogelte dus is alles wat gevleugeld is. Of het ook vliegen kan, dat is nog maar de vraag. Weet je nog wat de grootste vliegende vogel was? Nee, die vliegt namelijk niet. Dat is de grootste vogel, maar die vliegt niet. Hè? Nee. Volgens mij was het de gompauw. Nee, was omdat we de beest bekeken hebben in de tijd. Weet je niet? Gompauw. Was in Afrika, uiteraard. Maar het was een soort hoender, maar hij vliegt inderdaad. Maar een struisvogel is ook een soort hoender, maar die vliegt niet. Of je moet hem hard genoeg een schop geven. Hè? Rennen kunnen ze wel, ja. Maar het gaat erom dat het vleugels heeft, dan zijn het vogels. Dat is de Bijbelse norm. En of het vogelbekdier nou een vogel is of niet, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat is weer een ander verhaal, hè. Goed, dus gevleugeld gevogelte naar zijn aard, dat wil zeggen dat er verschillende soorten bij waren. Daarna is men gaan discussiëren over wat aard eigenlijk is. Want wij kennen families van dieren en we kennen, hoe heet het ook weer, soorten en rassen. En we hebben daar een systeem van gemaakt. En daarna vragen we ons af wat het woord aard in Genesis 1 eigenlijk betekent. Nou, dat staat er helemaal los van. Dat hoef je helemaal niet met elkaar te vergelijken. Het gaat er in elk geval om dat er verschillende soorten van dieren zijn. En bij soorten denk ik niet aan biologische onderscheidingen, onze wetenschappelijke onderscheidingen, maar gewoon aan het woord soort in onze omgangstaal. Je hebt nou eenmaal verschillende soorten vogels en verschillende soorten vissen. En waar die grenzen liggen, dat zou ik ook niet weten. En het is voor ons ook niet van belang, voor ons van belang, dat niet alle vissen hetzelfde waren. En ook alle vogels waren niet hetzelfde. Er waren dus inderdaad verschillende soorten. Maar of dat overeenkomt met de soorten die onze biologen hebben ingedeeld, dat zal wel niet. Maar dat is ook absoluut niet van belang. Het punt is namelijk dat men zegt dat soorten zijn blijven vast, veranderen in principe niet. Rassen wel, want die kun je kweken. Die worden speciaal gefokt, hangt van omstandigheden af en dat soort dingen meer. Maar nou is de vraag, gaat het hier om rassen of gaat het hier om soorten of gaat het hier om hele families van dieren? En dan zeg ik, nou, dat maakt mij niks uit. Er was in ieder geval verschil en daar gaat het om. God heeft ze verschillend gemaakt. Dat is trouwens bij de mens ook zo, want daar is ook verschil tussen. Uiteindelijk. Ja, niet meteen bij Adam, maar daarna wel. God, ja, je verschillende soorten mensen toch? Ja. Nou, met dieren ook zo. En waar die grenzen liggen, dat weet ik ook echt niet. En het lijkt me ook helemaal niet van belang. Wat we moeten zien is dat op deze vijfde dag leven gemaakt wordt voor in de wateren en in de hemel. En daarvan staat dat de wateren voortbrachten levende zielen. En ik moet eens even kijken. Ja, hier staat ook het woord scheppen in vers 21. En ik meen dat dat na vers 1 voor het eerst is dat het genoemd wordt. God schiep de grote walvissen en alle levende vreemdelende ziel, vis in het algemeen, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten. En dat is een belangrijke uitdrukking in verband met de derde dag, want daar staat dat de aarde voortbracht, maar het neemt niet weg dat het voortbrengen door de aarde wel degelijk een scheppingsdaad van God zou kunnen zijn. Want hier staat dat de wateren voortbrachten, maar hier gaat het verhaal niet op zoals bij de aarde, dat er namelijk al zaad in de aarde was en dat dat vanzelf uitsproot en zo. Dat zou wel kunnen, maar dan kun je over die wateren toch moeilijk vertellen. Want dan zou je moeten zeggen dat dus in die wateren al de eitjes van de hoe heet die beesten, van die vissen in ieder geval, al aanwezig waren en dat daar dan ineens wat uitkwam. Dat lijkt me wat onwaarschijnlijk, want dat is niet te beschrijven als een scheppingsdaad, dacht ik. Met andere woorden, wij weten dat domweg niet. Je kunt daar niet een sluitende conclusie uit trekken. Wat ik wel weet is dat hier in dit vers voor het eerst over zielen gesproken wordt. En ook voor het eerst over scheppen. Sinds Genesis 1 vers 2 uiteraard. En het ligt dan voor de hand om dat scheppingswerk, wat hier genoemd wordt, in verband te brengen met het ontstaan van deze zielen. Waarbij het woord ziel staat gewoon voor levende wezens. Zelfstandig bewegende wezens, vissen en vogels hier, de bewoners van de water en de bewoners van de hemel. En daarna wordt pas gesproken over andere leven en over de zoogdieren noemen wij dat dan. Maar dat is ook al een misverstand, want walvissen zijn natuurlijk zoogdieren. Maar het gaat daarna, de zesde dag, over het leven op het land, op het droge land. Maar goed, er staat nog in vers 21 dat dus de wateren deze vissen overvloediglijk voortbrachten, maar wel degelijk door een scheppingsdaad van God, naar haar aard, dus er waren verschillende soorten, net als dat het geval was bij dat de aarde voortbracht op de derde dag, en het was ook naar haar aard, verschillende soorten namelijk. Het ligt voor de hand te denken dat het dan ook een scheppingsdaad van God geweest, maar we weten het echt niet. Het kan een combinatie van beide zijn natuurlijk. En dat was het ook zeker. Want zelfs de schepping van de mens is een combinatie van beide. Want God formeerde de mens uit wat er al was. Uit de stof van de aardbodem namelijk. En hij blies in hem geest des levens. En alzo werd de mens tot levende ziel. Waarbij gesproken wordt over de schepping van de mens. Maar je kunt ook zeggen dat de mens geformeerd werd uit iets wat er al was. Maar het een sluit het ander niet uit. Het is een combinatie van beide begrippen. En dat kan hier natuurlijk ook het geval zijn. Hoe het ook zij, God zag dat het goed was. En God zegende ze in vers 22, zeggende: zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de wateren in de zeeën. En het gevogelte vermenigvuldigen op de aarde. Want de vissen vermenigvuldigen uiteraard in de zee. En het gevogelte vermenigvuldigt niet in de zee, ook niet in de hemel, maar op de aarde. En wij vermenigvuldigen op school. He? Bij het rekenonderwijs heb ik het dus over. Nee, dat is maar gekheid natuurlijk. Maar het gaat om een principe dat vissen leven in de zee en planten zich daar voort. Vogels zijn vogelen des hemels, maar ze planten zich voort op aarde. Misschien dat ik er nog even op terugkom later in verband met meer typologische betekenis daarvan. Maar het is inderdaad op de aarde, meer speciaal, meestal wat hoog hoor. Meestal niet helemaal op de aardbodem, maar een beetje hoog in de bomen of in de rotsen of waar dan ook. Hè? Nou, toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En dan vers 24 begint de zesde dag, hè? Want daar, en dat duurt dan een heel eind. Want er staat, en God zeide, de aarde brengen levende zielen voort. Zoals de aarde eerst het kruid voortbracht, staat hier nou, de aarde brengen de levende zielen voort. Waarbij de bedoeling is dat zij op de aarde leven uiteraard. Naar haar aard, vee en kruipend en wild gedierte der aarde, naar zijn aard. En het was al zo. Dus er worden verschillende soorten sowieso al genoemd. Maar daarna wordt ook gezegd van dat die soorten nog onderverdeeld zijn. Dus verschillende aard. En het was al zo. En God maakte het wild gedierte der aarde, naar zijn aard. En het vee, naar zijn aard. Maar vee kun je onderverdelen ook in allerlei soorten. Hè? En al het kruipend gedierte des aardbodems, naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Dat is één ding. En dan, en God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben, want er zijn meer dingen die heerschappij hebben, de lichten bijvoorbeeld. Maar hier staat van de mens, dat ze heerschappij hebben, staat trouwens in het meervoud, hè. Ze heerschappij hebben over de vissen der zeeën, over het gevogelte des hemels, van de vijfde dag. En over het vee en over het gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt, al van de zesde dag. En God schiep de mens naar zijn beeld, precies in overeenstemming met wat hij zei te zullen doen. Naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze, want toen werd het ineens meervoud. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldig, toen werd het een nog groter meervoud dus. En vervult de aarde en onderwerpt de aarde, haar, de aarde is namelijk vrouwelijk, onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Kortom, heerschappij over al wat in die voorgaande dagen eigenlijk gemaakt was. En God zeide, zie, ik heb u leden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat was van de derde dag, dat op de ganse aarde is en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is en het zij u tot spijze. Maar aan al het gedierte der aarde en aan het gevolgte des hemels en aan al het kruipend gedierte op de aarde waarin de levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. Het begint met maar, dat vers, maar volgens mij moet het gewoon en zijn, hè. Dat is in het Hebreeuws toch hetzelfde. Want ik zie niet in wat de tegenstelling is. De mens werd gegeven het kruid tot spijze en in vers 30 staat hetzelfde over de dieren. Dus het is niet maar, het is gewoon en. Ik heb al het groene kruid tot spijs gegeven. En het was al zo. En God bekeek het. God zag al wat hij gemaakt had. En ziet, het was zeer goed, staat er. Dat is dus wat meer dan wat van de vorige dagen stond. Maar dan komt dat hier natuurlijk de mens verschijnt. Dat begrijpt u, dat is meteen zeer goed. Hè? Het was zeer goed. Toen was het avond geweest, het was morgen geweest, de zesde dag. En daar houdt min of meer het verhaal op. Omdat de zevende dag weliswaar volgt, maar daarop wordt niets meer gedaan. Op de zevende dag houdt God op met dat scheppingswerk. Waarna wij overgelaten worden aan een beschouwing over een diepere betekenis van deze dingen, toch wel. Hoewel ik een groot gedeelte daarvan al genoemd heb. En zeker ook bij andere gelegenheden. Het blijkt namelijk dat deze... Dit werk van de zeven dagen verder geen enkele toelichting behoeft. Ik bedoel, daar kun je lang en kort over praten. En over de schepping van de mens hebben we het nog, want dat wordt besproken in hoofdstuk 2. Dat namelijk de Heer had de mens geformeerd uit de stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen, adem des levens. En die had hem een hof gebouwd en dat soort dingen. Dat komt dus nog. Dus daar hoef ik nou ook verder niet op in te gaan. Maar een paar andere dingen moet ik wel aanhalen. In de eerste plaats dat het werk van deze... zes, dan wel zeven dagen, niet alleen inleiding is tot de Bijbel, maar bovendien is het een inhoudsopgave van de Bijbelse waarheden. Niet literair, niet zo van, op bladzijde zoveel vindt u dit en bladzijde zoveel vindt u dat, maar het is wel een samenvatting van de heilshistorie die in de Bijbel uiteen wordt gezet, op verschillende manieren uiteraard. Maar het is voor de meesten van u langzamerhand wel bekend. Het verhaal is namelijk dat deze zeven dagen... in elk geval een voorafschaduwing geven van de zeven bedelingen, zeven huishoudingen, die we in de loop van de heilsgeschiedenis tegenkomen. En ik weet, ik heb maar weinig tijd om dat te bespreken en dat komt me heel goed uit. Want als ik de bedelingen bespreek, dan doe ik dat altijd heel uitgebreid. Dat hoef ik dus nou eigenlijk niet te doen, maar ik kan het moeilijk vergeten natuurlijk. Hè? Kijk, we krijgen namelijk, laat ik het eens even netjes opschrijven. In de eerste hebben we te maken met licht, in de tweede met water, in de derde met, laat ik maar zeggen, land, in de vierde met lichten, en ook met heerschappij trouwens. In de vijfde hebben we te maken met vis, maar dat hoeft niet, het meervoud, en vogels. In Duits hoeft het ook niet meer fout, dan komt er geen S achter. Hè? Maar goed. En in zesde hebben we te maken met de mens, in het algemeen.
allemaal heel kort natuurlijk. En de zevende hebben te maken met niks. En dat heet rust.
En dat verhaal, dat is meteen een typologische beschrijving van de zeven bedelingen waar we achtereenvolgens in de Bijbel mee kennis maken. En precies zoals ik het nu zeg, wij maken er achtereenvolgens mee kennis, want je mag namelijk niet zeggen, van mij niet tenminste, je mag niet zeggen dat die bedelingen elkaar opvolgen, want dat is niet het geval. Ze verschijnen in een bepaalde volgorde, maar ze houden op in een weer andere volgorde. Dus je kunt het niet helemaal achter elkaar goed zetten.
Moeilijk, hè?
Nou.
Ja, maar het gaat echt zo. Oké. We gaan namelijk even verder. Het blijkt namelijk dat we de heilshistorie kunnen onderverdelen in... Nou, in de eerste plaats, dat is helemaal geen onderverdeling. In één grote doorgaande lijn, vanaf het begin. En die lijn die begint gewoon bij Adam. En die eindigt... de jongste dag, dat kan niet missen. Dat moet de laatste dag zijn.
Dan is men uitgeteld, heet dat, hè? En als men uitgeteld is, heeft men de jongste dag bereikt. En daarna komt uiteraard dat wat er geboren wordt, hè? De nieuwe schepping. Dat is makkelijk, hè?
Goed, begin bij Adam. We hebben daar te maken met dit principe. Het is namelijk een eerste huishouding. Die heeft te maken met licht. En u mag het rustig... En ik heb het trouwens ook gezegd in het verleden al een keer hier, geloof ik. Licht is namelijk de uitbeelding van al wat openbaar maakt. En het eerste wat een mens heeft waardoor hij dingen leert kennen, dat geldt voor Adam en daarna vooral zijn afstammelingen, dat is zijn geweten. Ik schrijf het hier maar even achter, dat lijkt me wel makkelijk. Van de Neshama, vertaald met geest, maar het zou vertaald kunnen worden met geweten, eventueel. Wordt gezegd, is een lamp des heren, doorzoekende de binnenkameren des buiks, ergens in de spreuken. Betekent in elk geval dat het geweten inderdaad een licht is en dingen openbaar maakt. Het is immers een weten en daarom is er iets wat openbaar is, iets wat openbaar maakt. Het heeft namelijk te maken met de mens die onder het bestuur van of onder de heerschappij van zijn geweten, onder de leiding voor mijn part, van zijn geweten, hier op aarde staat. Dat is het eerste waar hij mee te maken heeft. Dat geldt voor ieder mens. En dat geweten is dan niet het resultaat van zijn opvoeding, want dat heet zo niet. Dat is niet een geweten, dat heet in de Bijbel een gewoonte. Maar niet een geweten, dat is echt zo. Maar een geweten heeft te maken met die dingen die de mens van nature weet. Vaststaande gegevens, besef wat hij heeft. Besef van het bestaan van bepaalde begrippen als goed en kwaad, om maar eens wat te noemen. Maar ook van het bestaan van God, van de schepper en dat soort dingen meer. Nou, daar begint het mee. En die mens, onder de leiding van zijn geweten, leefde eeuwen door en tot aan de jongste dag. En die mens, die individuele mens, zal geoordeeld worden. Wij noemen dit de bedeling van het geweten, de huishouding van het geweten. Of ook die van de individuen. Enkelingen namelijk, de individuele mens. De mens als zodanig. Dat is een heel normaal verschijnsel. De mens die in een bepaalde relatie staat tot zijn schepper en daar verantwoording aan zal dienen af te leggen, normaal gesproken op de jongste dag. Dus het eerste, het meest primaire en daarom het eerste. Daarna krijgen we te maken met de roeping, noem ik het maar altijd maar, van Noach. En daar begint een tweede bedeling, naast de reeds bestaande eerste overigens, even een nummer bijzetten. Naast de reeds bestaande eerste, want na Noach wordt de mensheid verdeeld in groepen van individuen, namelijk in volkeren. Dat is wat uitgebeeld wordt in de wateren van de tweede dag. Want de tweede dag gaat het niet alleen om water, het gaat om scheiding maken tussen wateren en wateren. Maar van wateren, vele wateren, staat in Openbaring 17... dat de wateren een beeld zijn van volkeren, scharen en natie en tongen. Volkeren dus. En het beeld wordt in de hele Bijbel doorgebruikt. Het woeden van de zee is een beeld van het woeden van de heidenen of de volkeren. Zodat het scheiding maken in de wateren is hetzelfde als scheiding maken tussen volkeren. Het verdelen van de mensheid in volkeren. En dat gebeurde na Noach. En meer speciaal werd het bekrachtigd door de bekende spraakverwarring in Babel. 130 jaar na Noach.
Maar ja, je moet eerst wat mensen hebben om ze te kunnen onderverdelen in volkeren. En direct na de zondvloed waren er maar 8, zoals bekend, hè? Een beetje weinig om ze meteen in volkeren te verdelen. Dus dat gebeurde pas iets later in de praktijk, maar fundamenteel begon dat na Noach. Dus water heeft te maken met volkeren. Die bedeling noem ik dus het liefst die van de volkeren, maar de traditionele naam daarvoor is die van het menselijk bestuur. Dat wil zeggen dat de mens heerschappij heeft over de mens. Het is een rare uitdrukking, menselijk bestuur, maar dat komt omdat het een vertaling is van de Engelse term human government. De mens die heerst over de mens. De mensheid verdeeld met daarover een menselijke koning. Zo was het in de eerste bedeling niet, daar ging het alleen om enkelingen. Maar in de tweede kwam dat er overeen. De mensheid wordt onderverdeeld in volkeren en God houdt er een administratie op na in verband met volkeren. Zie? Nou, dan gaan we weer verder. Want daarna komen we bij de derde, en dat is bij de roeping van Abraham. Wat weer te maken heeft met één individu overigens, of beter, ja, één individu, dat is het beste, enkelvoud, zo, een mannetje, dus zo, zonder één erachter. De roeping van Abraham. Abraham die namelijk in zijn eentje... Ja, nou, dat was nog voor Mozes, kan je nagaan, hè? Die reed met het oude ding alleen nog van de berg. De berg op ging niet meer, dat weet u natuurlijk. Maar hij was al van Abraham geweest. Want Abraham was in zijn eentje geroepen uit Ur der Galdeën. Het was een eind rijden natuurlijk, door de woestijn. Maar goed, Abraham was geroepen. De ene gelovige Abraham was geroepen uit de volkeren. En dus uit de wateren. Maar wat gebeurt er op de derde dag? Er verschijnt droog land. Uit de wateren. Toch? Iets uit de water naar het droge land is een beeld van de roeping van Abraham, in elk geval. En dus van de bedeling van de belofte is het eigenlijk. Wat zal ik hier nou eens achter zetten? Nou, ik doe maar gewoon de naam van die bedeling dan. De bedeling der beloftes noemen wij hem dus ook altijd maar. Want daar gaat het in de Bijbel ook altijd over. Soms wordt het ook alleen maar de belofte genoemd. Maar aan een enkele man, aan een enkele gelovige werd die belofte gegeven. En daarna werd die belofte natuurlijk wel vererfd aan degene die daarbij hoorden. Aan Isaac en een Jacob enzovoorts. Maar het heeft dus te maken met het verrijzen van het land uit de wateren. Want zo wordt Abraham getrokken uit de Galdeën, uit de volkeren zal ik maar zeggen. We gaan weer verder, want dan komen we daarna terecht bij één enkel volk. Dit was één individu, maar bij de vierde... komen we terecht bij één volk. En ik schrijf er de naam van Mozes altijd bij. En dat is dan de bedeling der wet. De bedeling der wet die te maken heeft met de roeping van Israël. Een heel volk wat afstand van die ene enkeling, zal ik maar zeggen. De roeping van Israël en het leven van Israël onder het oude verbond als zelfstandige staat onder dus van God gegeven wet. Dat is wat hen onderscheiden van de overige volkeren. Het was dus een volk afgezonderd van de overige volkeren. Dat is de gedachte. Er komt overeen met de lichten van de vierde dag. Want wat is het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Vele op alle manieren, zegt Paulus in Romeinen. Maar dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Kortom, alles wat licht is, werd gegeven aan Israël, of werd beloofd aan Israël. In de eerste plaats het woord van God, maar alles wat daarbij hoort, de beloften en uiteindelijk zelfs het licht der wereld, namelijk Christus zelf. Want Christus zelf is, zoveel het vlees aangaat, uit Israël. Staat er ook allemaal bij, maar inmiddels in Romeinen 9 is dat dan vervolgens. Nou, hoe het ook zij... De lichten, denk u maar aan die zon, maan en sterren, want dat zijn het. En Jozef die droomde er ooit eens over, weet u niet. En Jozef droomde over een zon, maan en 11 sterren, want hij zelf was de 12e. En die bogen zich voor hem. Dan heb ik dat nog nooit me goed kunnen voorstellen, hoe een ster kan buigen voor andere sterren. Maar hij zag het in zijn droom. En Jacob die hoefde zich helemaal niet uit te leggen wat dat betekende. Want het blijkt dat zon, maan en sterren een beeld is van Israël. Pa en moe, de 12 stammen van Israël, zal ik maar zeggen. Dat was het ongeveer, hè? Nou, dat is het, die. En dat komt dus overeen met de positie van Israël onder de vierde bedeling, die van de wet. En daarna wordt het wel ingewikkeld, want de bedeling van de wet, die houdt namelijk het eerste op. Hij kwam pas het laatst. Maar deze vier bedelingen houden op in de omgekeerde volgorde. Dat wil zeggen, die het laatst komt, houdt het eerst op. Dat is de bedeling van de wet, want die houdt op bij het kruis, want Christus is het einde der wet, weet je nog? De wet eindigt bij de kruisiging van de Heer Jezus, dat is het einde van het oude verbond. Dat wordt op veel plaatsen uitgelegd, maar dat ga ik nou niet doen. En wat daarna ontstaat, is een andere bedeling, namelijk die van de genade. En dat is de bedeling waarin wij leven. Zal het duidelijk zijn dat het direct te maken heeft met de bedeling van de belofte. Want de bedeling van de belofte en al wat eerder was, bestond voor de wet. En als de wet weer verdwijnt, dan is het dus weer over dat wat er voorheen al was, eigenlijk. Maar het enige verschil wat er staat tussen de bedeling van de belofte en de bedeling van de genade, is dat de bedeling van de genade feitelijk het begin is, althans, van de vervulling van de belofte aan Abraham. Het is namelijk niet het vervolg erop, maar het is eigenlijk de afwerking ervan. Dat is ook een vervolg natuurlijk, maar het is de afwerking ervan. Daar begint het in ieder geval mee. En zoals Abraham slechts op grond van geloof geroepen werd uit de volkeren, zo is het vandaag aan de dag zo dat gelovigen puur op grond van geloof getrokken worden uit de volkeren en een plaats krijgen, wel in de hemel eigenlijk. Want daar komt het op neer. En op aarde zijn ze vreemdelingen bijwonen, net als Abraham. Die gedachte is dat. En dat wordt uitgebeeld in het werk van de vijfde dag, waar we samengenoemd vinden vissen en vogels. En die beide geven namelijk gemeentelijke waarheden weer. Want een vis is dat wat leeft in de wateren, in de volkeren. En daarom is een vis een beeld van een gelovige, te midden van de volkeren. Jona het boek Jona beschrijft dat in ieder geval ook. En de discipelen wisten het ook, want die zouden vissers van mensen worden en dat soort dingen meer. En elke wonderbare visvangst spreekt daarover. Want die vissen zijn een beeld van de gelovigen die tussen de volkeren zijn. U zult zeggen, maar daar horen ze toch niet in thuis? Zeg ik, nee, dat klopt, maar ze worden ook gevangen, die vissen. Ze worden boven water gehaald. Ze krijgen een andere positie, ze worden uit het water gehaald, als het ware. De naam van Mozes betekent trouwens zoiets. Uit het water gehaald. Maar goed, ze worden uit het water gehaald. En het andere is dat het beeld van de vogels. Want vogels is dat wat leeft in de hemel. En die twee horen samen op die enezelfde vijfde dag thuis. Omdat wij als gelovigen in deze bedeling van de genade getrokken worden uit de volkeren. En vervolgens een hemelse positie ontvangen. Wij zijn eigenlijk een soort vliegende vissen. Als het daar helemaal over gaat. Het eerste wat ook genoemd werd van die vijfde dag was walvissen. En dat is het hele punt, want walvissen zijn wel vissen, maar bij nader inzien zijn ze toch wel wat erg afwijkend. Ze horen eigenlijk in het water niet thuis. Trouwens, ze verdrinken in het water als ze erin blijven. Ze moeten eruit om te blijven leven. En zo is het met ons ook. Walvissen zijn eigenlijk een schitterend beeld van de gelovigen. En meer speciaal zijn dolfijnen dat. Het is niet voor niks dat een van de sterrenbeelden ook zo heet, hè? De dolfijn. Walvis is het trouwens ook, maar dat is een beetje een misverstand. Maar dolfijn is dat in elk geval. Het is een beeld van de gelovigen. Die uit het water gehaald wordt en daarboven toch leeft. Omdat het blijkt toch een zoogdier te zijn, zal ik maar zeggen. Leeft van geest, namelijk adem. Met longen en zo, weet je hoe dat verhaal is het. Nou, dat is over onze bedeling. Daarna is het zo dat de bedeling van de genade ophoudt bij de opname van de gemeente. Dan zijn we echt vogels, gaan we de Heer tegemoet in de lucht enzovoort. Misschien worden er ook wel vleugeltjes verstrekt, je weet het maar nooit. Maar goed, daar hebben we het nog wel eens over. Dan krijgen we dus dat na de beëindiging van de bedeling van de genade, wij uiteraard verbinding krijgen met de bedeling die er was voor de belofte, namelijk die van het menselijk bestuur, die had te maken met volkeren. En dat is precies wat er gebeurt na de opname van de gemeente. Want dan blijkt dat deze volkeren geoordeeld zullen worden. Dus de bedeling van de volheid der tijden die zo genoemd wordt in Efeze 1,